Welkom bij Spuigasten, op zaterdagochtend het politieke praatprogramma van Den Haag FM. Mijn naam is Maarten Brakema. Je hoorde het al even, Carolien van Duin van D66 is de gast, Minke Hofstra van de VVD. Want we gaan het hebben over vaccinatiegraad in Den Haag. Zorgwekkend noemde wethouder Hilbert Bredemeijer dat de afgelopen week. Want wat blijkt nu, in eigenlijk de heel Den Haag is de vaccinatiegraad gedaald onder de 90%. En dat zorgt ervoor dat er weer een kans is op de uitbraak van kinderziekte eigenlijk toch. Met ziekte die we eigenlijk allemaal een beetje vergeten waren met z'n allen. En jullie zag ik van de week daar heel driftig over het twitteren toen dat nieuws naar buiten kwam. Minke Hofstra ook gelijk achter de telefoon van de VVD, achter de telefoon en hier vragen over stellen.
Ja.
Waarom? Waarom is dat zo belangrijk, die vaccinatiegraad?
Nou, we zijn erg geschrokken van de cijfers in Den Haag. En heel vervelend dat het ons via de media heeft bereikt. Waarom heeft de wethouder er niet voor gekozen om ons als raad als eerste te informeren?
Want u wist dat eigenlijk op dat moment nog niet, toen dat donderdagochtend bekend werd?
En natuurlijk zijn die cijfers van de GGD openbaar, maar het is toch wel netjes als de wethouder eerst de raad informeert. Dus dat vonden we vervelend. Maar de grote reden tot zorg zijn natuurlijk de cijfers zelf. Bof, mazelen, rode hond, kinkhoest. Als zo weinig kinderen gevaccineerd zijn, dat betekent dat het zijn hele besmettelijke ziektes, dat andere kinderen, en de kinderen zelf ook, daar heel ernstig ziek van kunnen worden. En dat is echt een hele grote zorg. Dus we moeten echt proberen om ervoor te zorgen dat uitbraken worden voorkomen. En dat er hele stevige voorlichting komt. En nog een aantal andere maatregelen, maar daar ga je zo vast
vragen over stellen. Ja, want we zagen eigenlijk allemaal grafiekjes, hè, van die vaccinatiegraden per ziekte, ook nog per combinatie vaccin. En overal ging het als een soort skiheiling naar beneden.
Ja.
En wat dacht u toen u dat zag? Van, hadden we dat eerder moeten? Want het gebeurt al een paar jaar. Hè,
ja, ik heb een spoeddebat aangevraagd. Ik heb ook wel vragen daarover. Hè. Hoe kan het dat we dat nu ineens zien? Terwijl de daling wellicht al eerder was ingezet. Vooral na corona. Hebben we gezien dat veel mensen zich toch twijfels hebben over het nut van vaccineren. Twijfels hebben over wat dat misschien voor schade zou kunnen aanrichten aan kinderen. En we zijn deze ziektes gewoon vergeten. We weten niet hoe ernstig het is. Dus de vraag is ook, hadden we dit niet eerder kunnen weten? Hadden we niet dingen moeten doen om dit te voorkomen? En kunnen we het tij op dit moment nog keren? En daar is echt heel veel voor nodig, denken wij.
Ja, want toen ik jong was, eigenlijk was het heel normaal. Je ging gewoon zo'n prikje halen. Er was helemaal niemand die het erover had. Sterker nog, iedereen was in die tijd denk ik nog heel erg blij. Want in die periode, ik ben tamelijk oud inmiddels, zaten die ziekten toch nog meer in de geheugens van mensen gegrift. En nu is dat toch eigenlijk bijna verdwenen. Carolien van Duin, kijken jullie daarnaar? Hoe is dit mogelijk dat er zo weinig mensen zich nog kinderen laten vaccineren?
Het is verschrikkelijk zorgwekkend, want we zien nu ook wat voor grote gevaren dit oplevert. Er zijn al baby's overleden aan de kinkhoest. Er is een uitbraak in Eindhoven van de mazelen. En misschien hebben we dat dan nodig, hè, om te weten wat die enorme gevaren zijn van je niet laten vaccineren, van je kinderen niet laten vaccineren. En niet alleen voor je eigen kind, maar ook niet voor andere kinderen. Dus het is egoïstisch en ook eigenlijk heel asociaal om dat niet te doen.
Egoïstisch en asociaal?
Nou ja, en er zit denk ik ook een bepaalde onwetendheid in. En we hebben het echt nodig dat mensen worden wakker geschud. Wat de grote gevaren zijn om je niet te laten vaccineren. Want je brengt niet alleen je eigen kind hiermee in gevaar, maar ook andere kinderen. En waar ik me zorgen over maak is, we zien dat die trend daalt. En we weten het al in bepaalde groepen vanuit cultuur of religie of soms ook een gebrek aan kennis over het vaccin. Dus daar moeten we heel hard op inzetten, op doelgroepen. Hoe kunnen we dat vertrouwen terugwinnen? Hoe kunnen we ze goed informeren met betrouwbare informatie? Wat ik zorgwekkend vind, dat er ook wijken zijn. We spreken over hoogopgeleide ouders die besluiten, oh, een vaccinatie is een luxe. Ik besluit om mijn kind niet te vaccineren. Want het natuurlijk immuunsysteem neemt dat wel over. Ja, dat is gewoon klinkklare onzin.
Want dat moeten we misschien even uit elkaar trekken. In bepaalde wijken van Den Haag waar veel migrantengroepen woonden, daar was de vaccinatiegraad altijd al tamelijk laag. En dan praten we over Schilderswijk, Laak, Groente en Fruitbuurt, dat soort gebieden. Maar nu blijkt dat dus in andere wijken waar veel hoogopgeleide mensen worden, dat ook nu door gaat dringen.
Ja, en wat we daar zien is, wat ik heel zorgwekkend vind, is dat influencers die desinformatie verspreiden, complottheorieën verspreiden, die bereiken die mensen beter dan wij als gemeente of dokters en artsen met betrouwbare informatie. En dan moeten wij ons als overheid, als gemeente afvragen, hoe komen we weer dichter bij die mensen? Want we zijn al heel druk bezig bij moskeeën, kerken, op scholen. Ik vind dat het nog meer kan gebeuren, hè, bij je centrum jeugd en gezin, bij kinderopvang, goede betrouwbare informatie te leveren. Maar volgens mij moeten we nu ook naar de yogascholen toe. Naar plekken toe. Waar mensen dus onvoldoende die betrouwbare informatie hebben. Dat is toch te weinig.
Ik volg ook wat van die mensen op sociale media. Om te kijken toch wat zich daar afspeelt. En is het bijna niet onbegonnen werk om hen nog te proberen te bereiken? Want zij zijn inmiddels zo, als het ware ook door corona denk ik. Tegen de overheid, tegen de berichten ook die de overheid en ook zelfs gevestigde instituten, hè, organisaties die onderzoek doen naar dit soort ziekten, die negeren dat gewoon. Sterker nog, die denken zelfs waarschijnlijk al uit het gesprek dat wij hier voeren, dat het één groot complot is om mensen zoveel mogelijk genmodificerende spullen in hun armen te laten injecteren.
Ja. Mag ik daar wat op zeggen?
Zeker.
Ja, ik denk dat voorlichting één is.
Ja.
En dat het heel belangrijk is dat we dat op zoveel mogelijk manieren doen. Ik sluit me aan bij Carolien. Dus betrek de scholen, betrek de consultatiebureaus, betrek de moskeeën. Zorg dat er op zoveel mogelijk plekken in Den Haag ingeënt kan worden. Maar ik denk wel vanuit de VVD dat er meer nodig is dan dat. Want wat jij terecht zegt, niet iedereen zal zich laten overhalen door dit soort informatie vanuit de overheid. Dus ik denk dat er meer nodig is. En daarom ga ik deze week ook aan de wethouder vragen of die bij de landelijke politiek wil aandringen op verplichte vaccinatie voor de verplichte vaccinatie voor kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan. En dan te starten in Den Haag en kijken wat daar aan wetgeving mogelijk is.
Dus dan kan je je kind niet meer naar een kinderdagverblijf doen zonder dat het gevaccineerd is.
Ja. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk de keus als ouder om je kind wel of niet te laten inenten. Maar aan de andere kant, we hebben het hier over de volksgezondheid. Die is gewoon echt in gevaar. Kans op uitbraak, kans op dat de kinderen echt doodgaan aan deze ziekte. Dat kunnen we als overheid niet over onze kant laten gaan. We moeten ingrijpen en we willen dat de landelijke overheid hier een norm in gaat stellen. Dus een stevige oproep aan de wethouder van Den Haag om hier zich sterk voor te maken bij de landelijke politiek. En ik weet in ieder geval van mijn eigen partij, de VVD, dat we dat in de Tweede Kamer ook willen.
Dat is dus mooi, dan kunnen we de D60 en VVD kan daar de hand op schudden.
Want u bent daar ook voor.
Ja, zeker, want D60 heeft voorstel over ingediend om het mogelijk te maken dat kinderopvangcentra kinderen, ongevaccineerde kinderen, kunnen weigeren. Want ja, wat wil je als kinderopvangcentra? Die kinderen die je zijn toevertrouwd op veilige en een gezonde manier ook weer teruggeven aan de ouders. En dit kan je niet garanderen als er ongevaccineerde kinderen zijn. Dus dat voorstel is ingediend. Die is helaas weggestemd. Volgens mij was de VVD toen nog geen voorstander. Maar heel goed dat we nu met z'n allen wel voorstander zijn.
Je ziet nu uit de cijfers dat het misschien nodig is.
Ja, er is een kleine nuance op dit bericht. Kijk, sowieso vind ik het geen onderwerp om nu de politieke verschillen uit te vergroten. Maar de reden dat wij daar in ieder geval tegen hebben gestemd heeft te maken met dat je dan de keus bij de kinderdagverblijven laat. En dat willen we niet. We willen dat de overheid een norm stelt. Dus dat er geen tweedeling in de maatschappij ontstaat voor mensen die hun kind toevallig naar een kinderdagverblijf kunnen brengen waar dan die eis niet is. Dus wij zeggen, overheid stel de norm als de vaccinatiegraad zo laag is als in Den Haag. Wij denken dat de ondergrens echt bereikt is. Dus er moet gewoon worden ingegrepen.
Ja, want blijkbaar was er dus in dat voorstel wat er eerder lag, was dan dat kinderdagverblijven de keuze mochten maken. Ja. En nu zegt u van nee, de overheid moet dat doen.
Ja, de overheid moet de norm stellen.
Er is gewoon geen prikje gehad. Niet naar een kinderdagverblijf.
Nou, in ieder geval als de vaccinatiegraad zo laag is als hier.
Okay.
Dus ik denk dat daar gewoon kritisch naar gekeken moet worden. En dan hebben we de landelijke politiek voor nodig.
Ja. En ik ben het helemaal eens, de ondergrens is echt bereikt. Dus een plicht kan daarbij helpen. Maar het kan nooit alleen dat zijn. Want je moet daarbij ook nog al die informatie bijgeven en weer dat vertrouwen terugwinnen. Dat blijkt ook, de GGD adviseert dat ook. Hè. Vertrouwen teruggeven. Betrouwbare informatie geven. Drempel zo laag mogelijk houden. Wij hebben nu 9 locaties waar je dat kan halen, van Centrum Jeugd en Gezin. In Rotterdam zijn dat er bijvoorbeeld 21. Breng het zo dicht mogelijk op een betrouwbare, veilige plek. Dan denk ik aan de scholen en bij de kinderopvangcentra zelf. En laten we ook benadrukken wat de gevaren zijn. Want nu lijkt het vooral de keuze om het vaccin te nemen. Ik zie, als er desinformatie wordt verspreid, gaat het vooral over het vaccin. Maar ik hoor bijna nooit de verhalen over wat zijn de gevolgen ervan. En wat we nu zien, filmpjes van baby's die worstelen met die kinkhoest. Hè? Als je dat ziet, het is hartverscheurend. Hoe gevaarlijk zo'n ziekte is en dat het eigenlijk helemaal geen luxe is, zo'n vaccin. Maar het is gewoon levensreddend.
Ja, want het is dan niet alleen voor baby's vervelend. Maar als je als volwassene kinkhoest krijgt, ben je ook nog niet
vrouwen zijn heel kwetsbaar.
Ook nog niet klaar. Dat kan je heel lang bij je dragen en dan steeds weer opduiken. Dus dat is best wel lastig.
Ja, het is verschrikkelijk.
Maar moet je ook die voorlichting dan onderscheid gaan maken in hoe je dat per deel van de stad gaat doen. Want ik neem aan dat je in het Zeeheldenkwartier, waar je je richt op Ja, het woord viel je net al even. Bakfietsmoeders die havermelk drinken. Maar dat dat anders is dan de voorlichting die je gaat geven in de Schilderswijk in Laak en Transvaal.
Ja, de informatie blijft hetzelfde. Wetenschap is geen mening. Het is betrouwbare informatie over het vaccin. Al sinds de jaren 60, volgens mij zijn we allemaal hebben ooit het vaccin gehad. De informatie blijft hetzelfde. Maar je kan wel op een hele inclusieve manier dat aan de verschillende doelgroepen meegeven. Waar liggen nou precies die zorgen? Is er ook een gebrek aan kennis? En hoe kunnen we nou met de juiste manieren, de juiste manier van communicatie, ook de juiste personen daarvoor gebruiken, sleutelfiguren, verschillende talen erin, om zo goed mogelijk door te dringen tot die doelgroepen. Want er is echt meer nodig. Ja, ik ben het helemaal eens met mijn collega van de VVD, met Mienke. De bodem is bereikt. Ja. We kunnen dit niet accepteren.
Maar u zegt dus wel eigenlijk van je hoeft dan niet een verschil te gaan maken in hoe je bepaalde groepen op welke manier gaat bereiken?
Informatie blijft hetzelfde.
Ja.
Trouwbare wetenschappelijke informatie. Maar de manier waarop en waar je accenten legt. Bij de ene moet je duidelijker maken wat de risico's zijn om zo'n keuze te maken. Bij de ander moet je misschien meer zorgen wegnemen over het vaccin zelf. Dus het gaat erom op welke manier je dat over kan brengen. Maar de informatie blijft hetzelfde.
Ja, even nog een aanvullende vraag, hoor. Want tijdens de pandemie, heeft de overheid echt alles gedaan, zeg maar, alles uit de kast getrokken om mensen te overtuigen van je moet een vaccin nemen, je moet je laten inenten, je moet het doen. Onderzoeken, ministers op tv, je kan het zo gek niet verzinnen, alles. He, want ik denk dat dat de grootste overheidscampagne ooit is geweest, naar de huidige maatstaven. En toch lieten heel veel mensen zich niet vaccineren. Geldt dat hier ook niet? Zijn sommige mensen niet zo afgehaakt van de maatschappij of van de overheid dat dat bijna een onmogelijk opdracht is geworden?
Nou, ik denk dat we in Den Haag alles uit de kast moeten halen om de verschillende doelgroepen te bereiken. En wat we in de coronatijd hebben gezien, dat het ook heel erg heeft geholpen om in bepaalde wijken toch echt moskeeën bijvoorbeeld in te zetten. Als de imam zegt dat het toch goed is om je te laten inenten, dat heeft wel geholpen om in ieder geval die prik voor corona te gaan halen. Dus we denken dat we ook naar dit soort middelen moeten kijken. Betrek de moskeeën, betrek scholen, betrek consultatiebureaus. Maar doe ook eerst een analyse. Waar zit het nou precies in dat mensen zich niet laten overhalen? Dus goede actieve voorlichting helpt daarbij. Maar ja, aan de andere kant, we denken ook dat er meer nodig is.
En hier is een groot verschil tussen de coronavaccinatie en deze vaccinaties van voorkombare ziektes. Er was heel veel toch wat onduidelijk over het coronavaccin. Het was nieuw, wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Nou, inmiddels heeft het gewerkt. Hè? Omdat wij zo'n goede immuunsysteem hebben opgebouwd met z'n allen, zijn we van corona af. En dan kan het begrijpelijk zijn dat mensen het gevoel hebben van oké, dat coronavaccin is nog wat nieuw, ik durf het niet te nemen. Maar we hebben het hier over vaccinaties die we al sinds de jaren 50, 60 verlenen. Ziektes uit de jaren 60. Weet je, we gaan weer terug eigenlijk in de tijd van de Polygoonjournaal, als de mazelen en de kinkhoest weer terugkomt. En ik denk dat dat wel heel erg terug moet komen. Het gevoel van oké, deze ziektes zijn uit het verleden en die moeten we in het verleden houden. Ja. En het vaccin, we doen dit al zo lang en de gevaren zijn veel groter om het vaccin niet aan je kind te geven dan het wel te geven.
Dus hoog tijd meer voorlichting. U zegt zelfs verplichte vaccinatie, anders niet naar een voorschool of een kinderopvang. Hè? Zijn er nog andere dingen denkbaar die mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de vaccinatiegraad in bepaalde wijken omhoog gaat?
Nou, ik denk dat het ook goed is, ook een van mijn vragen aan de wethouder, om te kijken naar andere steden, want we staan nu wel in het verkeerde lijstje. Hè? We staan bovenaan de laagste vaccinatiegraad van heel Nederland. Hoe komt dat? En kunnen we misschien kijken naar andere grote steden waar vergelijkbare problematiek speelt en hoe hebben zij dat aangepakt? Dus daar zou je naar kunnen kijken. En ik ben benieuwd welke oplossingen de wethouder nog meer heeft. Ik hoor hem nu op de radio in ieder geval zeggen, we wachten af, we wachten op een uitbraak. Nou, daar wil ik niet op wachten. Ik wil gewoon actie.
Nee, wat zou er gebeuren eigenlijk bij zo'n uitbraak? Wat kunnen we dan verwachten in Den Haag?
Nou ja, dat is toch wel heel serieus. Het zijn hele besmettelijke ziektes waar kinderen dood aan kunnen gaan.
Ja.
Dus dan, en vooral de plekken waar kinderen dan samenkomen, hè, de speeltuinen, de scholen, de kinderdagverblijven. Ja, dat is dan één grote bron van besmetting. En ik wil niet angsten en doemscenario's voorschotelen, maar dat is dan wel waar we naartoe gaan als er nu niks gebeurt.
Ja, want dat zei de wethouder in verklaringen afgelopen week. Er dreigt echt een uitbraak van mazelen en kinkhoest in Den Haag. Dus we hebben van de week in kinkhoest is al in Nederland, maar dat een uitbraak denk je toch aan meer gevallen, echt grootschalig.
Ja. Ja. En mazelen, dat klinkt misschien zo ongevaarlijk, hè, wat rode vlekjes en vervelend. Ja. Ja. Maar dat kan tot hersenvliesontsteking leiden. Ja. En dus ook met dodelijke afloop. En daar moeten we het meer met elkaar over hebben. Wat zijn die grote gevaren ervan? En wat ik interessant vind aan die vaccinatie, die lage vaccinatie, er is een groter tendens van wantrouwen tegen instituties. Tegen de overheid, tegen de wetenschap, onderwijs. En daar moeten we aan de ene kant keihard dat vertrouwen terugwinnen, maar ook aan de andere kant keihard tegen ingaan. Tegen desinformatie, tegen complottheorieën. We zien het inmiddels in de Haagse Raad dat complottheorieën worden gedeeld. En ik vind dat het aan ons allemaal is om daar keihard tegen in te gaan. En wanneer we het hebben over desinformatie, wetenschap is geen mening, dan moeten we duidelijk met z'n allen voor gaan staan. Want het is levensgevaarlijk, zien we nu. Jonge babytjes die doodgaan aan een kinkhoest. Ja, dat is echt hartverscheurend.
Ik hoop echt dat er ontzettend veel ouders luisteren op dit moment, hier in Den Haag, naar jullie show.
Ja.
En ik hoop echt, ik doe echt een oproep, ga je kind inenten nu.
Ja. Ja, maar ik hoor toch een beetje uw pleidooi, hè, van die in die analyse ook, van dat er een heel groot wantrouwen is in de overheid en de bijhorende instituties. Hè. Maar tegelijkertijd heb ik soms de indruk dat hoe harder je daartegen drukt, hè, tegen die gedachten, hoe sterker het verzet wordt van die mensen van wacht even, het is inderdaad een complot. Ja. Hoe harder je tegen, of hoe duidelijker je maakt van nee, je moet je laten vaccineren. Het is hoe meer zij op Twitter losgaan van kijk eens even, wij worden.
Ik heb ook niet de illusie dat we iedereen kunnen gaan overtuigen.
Niet.
Nee.
En ik denk ook niet dat die 30% is. Bijvoorbeeld, we hebben nu in sommige wijken over 70% die zich wel hebben laten vaccineren, 30% niet. Ik denk niet dat het 30% is die er zo hard in staat.
Nee.
Maar er ook weer, het is het gevaar dat ze die laten wegleiden naar die complottheorie en naar het wantrouwen. Dus daarom die combinatie van.
Dus u denkt een deel is nog wel te overtuigen.
Ja, zeker. Dat denk ik ook. Kijk, het zit natuurlijk in kennis. Het zit soms ook in taal. Het zit soms uit een andere cultuur waar het niet gewoon is om dat voor je kind te doen. Goed voor je kind zorgen betekent in Nederland ook dat je kind laat inenten.
Ja.
En de keuzes die je daarbij maakt als ouders om dat niet te doen, hebben onmiddellijk gevolgen ook voor andere kinderen, niet alleen voor jezelf. Dus je brengt gewoon de volksgezondheid in gevaar. En dat besef moet wel tot iedereen doordringen.
Ik zat dan even te denken over dat idee van die verplichte vaccinatie. Dan in sommige wijken is dus 70% wel gevaccineerd en 30% niet. Die kinderen die mogen dus niet meer naar een kinderdagverblijf of maar wat doe je dan met die kinderen? Want laat je die dan thuis eventueel ziek worden? Of?
Nou, dat is een goede vraag voor de ouders. Dat zou je aan die ouders moeten stellen.
Ja.
Dat, kijk, ik denk dat het wel. Het begint natuurlijk met informeren, wat ik net zei. En mensen overtuigen en bewust laten worden van de consequenties die hun keuzes heeft. Maar als dat niet lukt, ja, dan is dit wel een middel wat we denken als overheid wel in moeten zetten. En in ieder geval, wat we net ook al met elkaar constateerden, de grens in Den Haag is echt bereikt. We moeten iets gaan doen.
U zei, we gaan een extra debat aanvragen met wethouder Hilbert Bredemeijer die hierover gaat. Wat wilt u dan van hem horen tijdens zo'n debat?
Alle middelen inzetten om in ieder geval mensen beter te informeren. Dus, en in de hoop dat we mensen daarmee kunnen overtuigen. Maar ook een signaal naar de landelijke politiek. Om zich daar sterk te maken voor de landelijke. Ik zeg niet landelijk, maar wel een vaccinatieplicht voor kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan. In elk geval in Den Haag. En te kijken wat er aan wetgeving mogelijk is. En ik weet dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat in elk geval ondersteunt.
Ik ben wel blij dat de wethouder dit heeft aangezwengeld. En dat we weer dit gesprek overvoeren. Hoe moeilijk het soms ook is. En nou, we gaan donderdag dat debat ook voeren. En als D66 gaan we ook echt die inzet hebben van. We werken aan dat vertrouwen, betrouwbare informatie geven en ook heel duidelijk maken wat nou die gevaren zijn van niet vaccineren. Niet alleen voor je eigen kind, maar ook voor andere kinderen. En dat we dat in Den Haag niet accepteren met elkaar.
Duidelijk. We hadden het heel even over een debat. Even een kleine zijsprong. Waren jullie donderdagavond in de gemeenteraad?
Ja, natuurlijk.
Ja. Hebben jullie gezien dat wethouder Robert Parker een klap kreeg?
Nee, we hebben het niet gezien. Nee. Ik heb het niet.
Allebei niet?
Nee, er was schorsing. Ik was dus
Oké. Maar hij heeft daarna een verklaring afgelegd. Daar hebben jullie naar geluisterd?
Zeker.
Geschrokken van dit incident?
Heel geschrokken. Ja, dat het intimiderend overkomt op de wethouder kan ik begrijpen. En dat moeten we gewoon niet met elkaar accepteren. Intimidatie richting bestuurders en politici. Dus ik vind het wel heel zorgwekkend.
Ja, ik vind het heel vervelend.
Ja. Hij heeft getwitterd, hè? Bedankt voor alle steun. Dus hierbij nog een keer.
Ja, ik vind het aan twee kanten vervelend. Maar,
voor de ondernemer.
Er is een incident geweest. Ja. Wat er nou precies gebeurd is, dat weten we niet. Want heel veel van ons waren er gewoon niet bij.
Maar bedankt. Zeker steun ook voor ja. De heer Barker.
Bedankt dat jullie hier wilden zijn. Zaterdag. Ja, Caroline Verduin, je was actief voor NL Doet.
Ja, ik ga zo weer terug naar de tennisvereniging. Dan mogen we daar gaan opruimen en een beetje het weer opknappen.
Oké. Okay. En dat doen jullie met de hele D66-fractie?
Ja, zijn met een aantal collega's daar aan de slag.
En dan daarna tennissen of van een vrij weekend genieten?
Ik heb
het
op een blauwe dag gedaan, maar dat is niet mijn kracht.
Hardlopen.
Ja, hardlopen.
Oké. Okay. Aangeschoven is Kavies Partimo, fractievoorzitter van het CDA in Den Haag. Want we gaan het even hebben over een incident. Meer dan een incident. Precies een maand geleden was ik even bij vrienden geweest. Ik kwam terug in Den Haag aan het einde van de middag, begin van de avond. En het enorm kabaal van allemaal politieauto's. Een helikopter die boven de stad rondjes cirkelde. Wat bleek dat er aan de hand was in Zalencentrum Opera. Was een bijeenkomst van, nu blijkt regeringsgezinde Eritreërs. En dat leidde tot grote onrust bij ook landgenoten van hen. Maar die het niet eens zijn met het regime van een dictator die daar al heel lang aan de macht is. En dat leidde tot ernstige confrontaties buiten dat zalencentrum. Er werden verkeersborden uit de grond getrokken. Er werden politieauto's in brand gestoken. Een touringcar. Het was een peloton ME was daar, maar die werden zo bedreigd. Die moesten soms zelfs in de busjes zich terugtrekken. En er zijn ook, als ik het goed begrijp, 29 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. Volgens mij, ik werk een tijdje in Den Haag, maar de ernstigste rellen die wij toch de afgelopen tijd hebben meegemaakt. De politie moest zelfs traangas inzetten. Burgemeester Jan van Zanen had daar toestemming voor gegeven. Nou, ik sprak de politievlag even van Omroep West erover. Die zei, ik heb dat de laatste jaren niet meer meegemaakt. Traangas in Den Haag. Dus het was echt een flinke rel. Een flinke rellen daarbij Zalencentrum Opera. En Kavies Partimaan van het CDA. U heeft steeds gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar wat daar zich daar heeft afgespeeld. Hè?
Ja, klopt. Een breed onafhankelijk onderzoek. Om ook gewoon te bepalen of de manier waarop wij hierop hebben geacteerd wel toereikend was. Als je kijkt naar wat zich daar heeft voorgedaan en de achtergrond van die rellen, die heb je zo net al benoemd. Maar waar het mij om gaat, is hoe heeft dit uiteindelijk kunnen gebeuren? Hoe zijn ze zover gekomen dat we op deze manier hebben moeten ingrijpen en met alle schade? En dan moet ik daarbij wel de kanttekening plaatsen dat we nog wel echt door het oogje van de naald zijn gekropen hier zo. Er is enorme schade geweest, maar het had veel erger gekund. Die touringcarbus die stond gewoon in brand nabij een benzinestation. Dat had echt catastrofaal kunnen aflopen. Dat politiebusje die stond uit te branden tegen die zaal aan. Binnen in die zaal waren het niet alleen maar die Eritreërs die daar...
Dat was ook een huwelijksfeest.
Er was een huwelijksfeest daar binnen. Die mensen zaten daar urenlang vast, want er was geen evacuatieplan op orde. De politie die daar kwam, de ME, die moesten daadwerkelijk weer terug in hun busjes, omdat ze gewoon onderbemand daar aanwezig waren. En als je dan kijkt naar de informatie die wij hebben gekregen, dan werd aangegeven van we hebben gehandeld op basis van de informatiepositie waar wij ons in bevonden. En dit was dus eigenlijk waar we ons hadden voorbereid. Dan kan je wel de conclusie trekken dat je informatiepositie niet op orde was. En als je dan terugkijkt in de dagen daarvoor. We weten dat deze gemeenschap een probleemgemeenschap is op het moment dat zij iets organiseren. Dat is niet nieuw. In 2017 heeft de burgemeester van Den Bosch bijvoorbeeld aangegeven van, joh, dat wil ik helemaal niet. De Raad van State heeft hem teruggefloten op basis van vrijheid van vergaderen. Maar die had een reden om dat te willen doen. We hebben gezien dat er in Rijswijk dingen zijn gebeurd. We zien ook over de grenzen. Dat
Israël?
In Israël, in Canada, in Noorwegen. Echt gewoon problemen. Dit is geen nieuw probleem. Hier zijn we van op de hoogte. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat op het moment dat zo'n activiteit gehouden moet gaan worden ergens, dat niemand een belletje hoort rinkelen van jongens, dit gaat mis. Volgens mij is dat ook het geval geweest. Want er is van tevoren ook gewoon gekeken naar wat gebeurt er online. Zijn er oproepen? Nou, die oproepen waren er om daar te gaan rellen. Er zijn mensen aangehouden in dagen ervoor. Die ochtend gingen er bussen vanuit Groningen weg onder politiebegeleiding om naar deze activiteit toe te komen. Dat is volgens mij niet gebruikelijk. Tenminste, ik heb nodige feestjes meegemaakt in mijn leven, maar de politie heeft me nog nooit moeten begeleiden ergens naartoe. Dus al dit soort signalen lagen er. Maar het bleek dus dat bijvoorbeeld bij de aanhouding van een van de mensen die werd aangehouden en verdacht voor opruiing, dat dat wel bekend was bij degene die hem dus aanhouden, het Openbaar Ministerie. Maar dat dat niet op het stadhuis bekend was. Dat de politie daar volgens mij ook niet mee bekend was, zoals ik het van de burgemeester heb begrepen. Nou, al dit soort dingen geven wel aan dat er in die veiligheidsketen behoorlijk wat mis is.
Maar is dat niet een beetje raar? Want u zegt van, wij wisten van tevoren, hè, we hebben die beelden. We weten van Rijswijk, dat is hier vlakbij. Dat is een paar jaar geleden. Volgens mij is de eerste een bijeenkomst geweest waar het mis is gegaan. Toen vervolgens heeft de burgemeester van Rijswijk gezegd, ik wil het niet meer hebben hier. Een paar jaar achter elkaar. Israël, Canada, andere landen, andere steden, Den Bosch. Je zou het, ik hoor dan mensen praten over een informatiepositie. Volgens mij stond dat in een brief van burgemeester Jan van Zanen. Of heeft hij dat in een debat gezegd? Onze informatiepositie. Ik denk dan, als ik. Ik heb een computer, mijn browser. En dan tik ik Google Eritreërs bijeenkomst in. En dan krijg ik gelijk 10 hits met. De voorbeelden die u noemt van wat er mis is gegaan elders in het land. Dus tegenwoordig met internet een informatiepositie bouw je tamelijk snel op, zou ik zeggen.
Ik denk het wel en tegelijkertijd weet ik ook wel dat er gewoon. Het gaat niet alleen maar om deze bijeenkomst, maar het gaat om het bredere plaatje. Want hoe gaan we met dit soort risicovolle bijeenkomsten om? En daarom pleit ik ook voor dat onafhankelijk onderzoek, om dat gewoon goed in kaart te brengen. Want als Den Haag zijn we een net iets andere gemeente dan de rest van Nederland. We hebben hier meer dan 2000 demonstraties per jaar. We huisvesten hier ambassades die ook wel met de nodige veiligheidsrisico's meekomen.
We hebben het laatst nog gezien, hè?
We hebben het laatst gezien bij Israël. We ontvangen hier hoge dignitarissen die soms ook wel bepaalde risico's met zich meebrengen. Noem maar op, wij kunnen ons geen fouten permitteren. Dat kunnen we gewoon niet.
Iedereen kijkt mee naar Den Haag.
Iedereen kijkt mee naar Den Haag, maar we zijn ook zo kwetsbaar en zo gevoelig vanwege al die instanties die hier zitten, vanwege al die activiteiten die hier worden ontplooid. Dus moet het zodanig geregeld zijn dat op het moment dat we weten dat er hier iets gaat gebeuren, ongeacht wat de achtergrond ervan is, dat er dan een protocol op orde is, dat we weten dat onze informatiepositie, ongeacht de activiteit, altijd op orde is, zodat de politie altijd adequaat kan ingrijpen, zodat het Openbaar Ministerie goed op orde is, zodat de dienst veiligheid hier op het stadhuis de juiste informatie heeft om dat aan te kunnen sturen, zodat die veiligheidsdriehoek zijn werk naar behoren kan doen en dat we niet naderhand zeggen, sorry, we hebben fouten gemaakt, we gaan hieruit leren. Prima, fouten kunnen gemaakt worden, altijd, maar beperk die risico's.
Dus eigenlijk zegt u dat onderzoek moet, de resultaten van zo'n onderzoek moeten meer opleveren dan alleen praktische aanbevelingen ten opzichte van Eritreërs. Het moet echt veel breder zijn. Dit is de aanleiding. Maar het moet meer bieden.
Zeker. Kijk, die Eritreërs zijn een toevalligheid wat mij betreft.
Ja.
Dit heeft blootgelegd hoe gevoelig we zijn. Dat het nu om Eritreërs ging. Ja, en dat het gaat echt wel om het groter plaatje. Want vandaag zijn het Eritreërs, morgen is het een andere groep. Of een andere bijeenkomst, of een ander type iets. Die risico's die we hebben genomen hier zo. En die gevolgen daarvan, hè, die 29 gewonde politieagenten. Dat is niet niets. Uw collega's zijn aangevallen geworden door rende figuren met knuppels in hun handen.
Ja, het is een soort iconische foto nu al. Ja. Hè, van iemand die daar was, die met zo'n grote knuppel achter een fotograaf aanholden.
Dat moet gewoon niet kunnen. Want en volgens mij kunnen we wel van tevoren inschatten waar wat mis kan gaan. En daar moet je verschillende scenario's voor hebben. Daar moeten verschillende mogelijkheden voor zijn om op in te kunnen grijpen. En dat is in dit geval wat mij betreft echt onvoldoende gebleken. Daar hoeven we echt geen schuldigen voor aan te wijzen. Het enige dat hieruit moet komen is hoe kunnen we onze werkwijze zodanig verscherpen dat we dit soort dingen in de toekomst, de risico's tot dit soort calamiteiten in de toekomst tot een minimum kunnen beperken. Je kan ze nooit helemaal weghalen. Maar we moeten wel echt naar een minimum toe gaan, want het gaat hier om de veiligheid van onze stad en de mensen die hier wonen.
Ja, en nu was er een discussie. Hè? De burgemeester die voelde ook wel wat voor zo'n extern onderzoek naar wat zich had afgespeeld in Den Haag. Maar die kwam toen met twee bureaus kwam die aan. Het COT en bureau Berenschot was zijn optie om het te laten onderzoeken. En toen zei u en uw collega's van Hart voor Den Haag. Nou, dat vinden we niet zo'n goed idee. Of in principe niet zo'n goed idee.
Oh nee, dat heb ik nooit gezegd. Ik heb ook in mijn betoog gezegd, ik doe helemaal niets af aan de kwaliteit van de commerciële onderzoeksbureaus. Wat mij betreft gaat daar die aanbesteding ook voor door. Maar we hebben in Nederland ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En zoals ik zo net al schetste, het gaat mij niet alleen maar om dit ene incident. Het gaat mij om een breder plaatje. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid die doet onderzoeken en kijkt daar ook naar aanbevelingen over hoe het in de toekomst beter kan gaan. Het is een volledig zelfstandig instituut. Gaat helemaal over hun eigen onderzoeken. Maar ze zijn wel echt equipped om dit naar behoren te kunnen doen. En ik denk dat het dan een goed idee is om eerst daar de vraag neer te leggen. Zeggen onderzoeksraad, bent u bereid dit te doen? En op het moment dat zij zeggen, we zijn best bereid, want we zien hier die risico's in. Den Haag, internationale stad, heel veel bijeenkomsten, heel veel internationale organisaties, hoog risico. Dit is echt wel iets waar wij zeggen, we willen ons over buigen. Als zij dat doen, dan zou dat mijn voorkeur genieten. Als zij zeggen, joh, we zien dit niet zitten, die vrijheid hebben ze altijd. Dan kunnen we altijd doorgaan met de twee bureaus zoals die door de burgemeester zijn voorgesteld.
Nu is uw partijgenoot Chris van Dam is voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Heeft u hem al gesproken? Heeft u al gepolst? Van wilt u, is dit wat voor u?
Nou, ik voel me wel gevleid dat u denkt dat mijn invloed zo ver reikt als raadslid in Den Haag.
Ik kreeg toen bekend werd dat u hier over dit onderwerp zou komen praten gisteren. Toen dat via de sociale media bekend werd, kreeg ik een appje van een prominent politicus in Den Haag. En die appte mij, alles is politiek.
Nou ja, over complotten gesproken, dat vind ik dan ook wel zo eentje. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat is echt een volledig zelfstandig instituut. Ze doen goede onderzoeken in over geheel Nederland. Ze gaan ook echt over hun eigen onderzoeken. Het zou heel erg raar zijn als mensen zouden willen insinueren dat ik daar enige invloed op heb. Hoe invloedrijk ik mezelf dan ook niet aan.
Want u bent heel invloedrijk. Nee. Nou, het is trouwens wel. Op zich was het idee niet zo gek. Want die Chris van Dam, die voorzitter is van de. Dat is een prominente oud-Kamerlid. Het is een grote kennis van juridische dossiers. Maar hij is ooit begonnen, zag ik. Als ME'er ook. Dus hij weet waar die het over heeft.
Nou ja, des te meer reden om dat instituut te vragen om dit onderzoek te gaan doen. Het is natuurlijk, ja, ik heb heel veel respect voor Chris van Dam. Het werk dat hij in de Kamer heeft verzet, ook als voorzitter van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de toeslagenaffaire. Weet je, het is een man die zeer kundig is, daarom zit hij ook op die positie.
En Den Haag heeft ervaring ook met de Onderzoeksraad voor Veiligheid, want die heeft ook de vonkenregio op Scheveningen onderzocht.
Klopt, dus die ervaring is er, maar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft niet alleen maar ervaring met Den Haag, ze hebben ervaring met heel Nederland, met heel veel ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. En ik denk dat daar, ja, dat we wel, als we het veiligheidsprobleem van Den Haag onder de loep willen laten nemen, dat we wel altijd eerst moeten vragen aan het meest deskundige instituut dat ervoor is om dit te gaan doen. En als die nee zegt, ja, dan kunnen we altijd verder kijken.
Ja, want die andere bureaus, het is geen disqualificatie, zeg maar, dit pleidooi van die andere bureaus.
Nee, sterker nog, ik ben ook een beetje op de website van de Onderzoeksraad gaan kijken naar vorige onderzoeken die ze hebben gedaan en zo. En ik zie daar ook dat zij gebruik maken van de expertise van dergelijke bureaus om hun onderzoeken tot stand te laten komen. Dus dat geeft ook al aan dat er echt expertise zit bij die bureaus. Daar wil ik helemaal niets aan afdoen, maar ik vind wel dat we eigenlijk eerst moeten gaan kijken naar een instituut die hiervoor echt het werk naar behoren kan doen. En ook daar echt helemaal equipped voor is. En daar het ook helemaal onafhankelijk kan doen. Met die aanbevelingen wil komen. En als zij zeggen, nee, dat willen we niet. Dan hebben we altijd een plan B.
Ja, en het doel dus eigenlijk van die onderzoek wat u betreft is vooral om lessen te leren voor de toekomst. Niet om nu achteraf nog weer te gaan zwarte pieten van had het Openbaar Ministerie eerder dingen met de politie moeten bedelen? Had het de politie weer dingen met de burgemeester moeten delen? Want Van Zanen, de burgemeester, die liet tijdens een van die debatten toch wel doorschemeren dat hij ook een beetje in de steek gelaten, dat hij zich in de steek gelaten voelde. Dat hij niet alle informatie had die wel beschikbaar was.
Kijk, dat is dus precies het doel van zo'n onderzoek. Hè? Dat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren. De burgemeester altijd over de juiste informatie beschikt, zodat hij daar binnen die driehoek de juiste beslissingen kan nemen. De politiechef daarover de juiste informatie beschikt. Het Openbaar Ministerie en alle andere instanties eromheen. Het is totaal niet mijn bedoeling om terug te gaan kijken en te zeggen, jij hebt dit fout gedaan en jij hebt dat fout gedaan. Het is fout gegaan. Dat is evident. En precies daarmee hebben we te dealen. Waar we mee moeten te maken hebben, is dat het in de toekomst nooit meer zo fout gaat. En dat is ook volgens mij het doel van zo'n onderzoek. Dat we echt wel met dat er aanbevelingen gedaan kunnen gaan worden, zodat we in de toekomst dit nooit meer gaan krijgen en dat we op de beste manier naar onze mogelijkheden de veiligheid van onze staatsgenoten kunnen garanderen.
Hartstikke goed. Wanneer gaan we horen wanneer of de burgemeester gaat nu informeren bij die bureaus of ze het allemaal willen doen?
Volgens mij is dat de procedure. Er is een motie ingediend. Die is met ruime meerderheid aangenomen. Het is nog niet afgedaan. Dus ik wacht ook daar die berichten vanaf. En ik verwacht dan wel dat die motie op die manier wordt uitgevoerd, zoals wij dat op papier hebben gezet.
Dus binnenkort horen we meer wie het gaat doen.
Dat verwacht ik wel, ja.
Bedankt dat u hier naartoe kwam zaterdagochtend. Want we moeten even ook nog wat extra tijd maken. Want hij is een beetje stiekem binnengeslopen. Zoals te doen gebruikelijk voor Marcel Verrek. Die komt ergens binnen en dan weet je nooit helemaal of die er nou echt is of niet. Ik ga zelfs de microfoon voor hem openzetten.
Jo.
Ja.
Wat goed.
Marcel.
Ja.
Welkom.
Dankjewel.
We hebben je een paar maanden moeten missen.
Ja.
Waar was je?
Nou, thuis natuurlijk. Maar ik was wel met allerlei dingen bezig. We hebben natuurlijk straatwijs afleveringen hebben we herhaald. En ik ben bezig geweest met het opnemen van een nieuwe serie Straatwijs.
Ja.
Straks de eerste aflevering van.
De nieuwe serie Straatwijs, het is iets heel anders geworden zelfs. Hè?
Nou, het is gebaseerd op de straatwijs. Mensen in Den Haag op zoek op plekken daar over heden, verleden en vooral ook over toekomst. En het nieuwe ding, dat heet Straatwijs 2050, gaat het met name ook over de toekomst. Dus we zijn bij allerlei mensen in de stad nu al langs gegaan. Dat blijven doen, 16 weken lang. Die iets vertellen over de ontwikkelingen in de stad op bepaalde plekken. Dus je moet daarbij denken aan een begrafenisondernemer.
Kom binnen.
Hoe wordt er ter aarde besteld in 2050? Een bioloog die werkt bij de Rijksdienst voor de Ondernemingen. Van hoe, die moet adviezen geven over de flora en fauna. Hoe gaan we om met flora en fauna in 2050? Een klusjesman. Wat verandert aan het klussen? Omdat het klimaat ook verandert. Een architect. Nou, dat soort dingen. Dus...
En dat is straks te horen na 12 uur. Jouw hele compleet nieuwe serie.
Een hele compleet nieuwe serie. Ja. Met Theo Bolleman uiteraard. Want ook het verleden is heel belangrijk. Want zoals je weet, slechts uit het verleden kunnen wij de toekomst
leren. Nou, dat sluit naadloos aan bij het onderwerp waar we het net over hadden. Want we willen ook leren uit het verleden.
Ja,
ik denk dat we nog even tijd hebben. Je gaat zo een column doen. Zullen we eerst even een muziekje nog doen en dan de column? Of wil je nu gelijk los?
Nee, ik zou maar meteen losgaan.
Ja?
Ik sta er nu toch voor. Dus,
Oké. Okay. Ja, Marcel Verrek, dames en heren. Ja. Hij is weer terug. Welkom.
Nou, dankjewel. Stadgenoten, u heeft mij een tijdje wegens andere bezigheden niet kunnen horen. Maar ondertussen heb ik onze stad wel scherp in de gaten gehouden. Onze prachtige, veelkleurige stad. Het is al lang geen dorp van grijze ambtenaren meer. Zeker niet nu ook onze Eritrese stadgenoten zich op onvergetelijke wijze op de kaart hebben gezet. Ik ben een liefhebber van Eritrees eten dat je handmatig nuttigt en dat ook vurig kan zijn. En dat zagen we terug bij de culturele manifestatie half februari. Nabij het legendarische zalencentrum. De opera. Een touringcar werd veranderd in een typisch Eritrese bus die vanwege de lokale hitte rondrijdt zonder ruiten. Wat is er nog meer voorgevallen de afgelopen weken? Laat ik mijn vaste onderwerpen eens afgaan. De poller op de Eskamplaan is verwijderd en op deze plek wordt nu de geleden financiële schade in rap tempo gecompenseerd, want er staan nu flitspalen. Desalniettemin blijft er een zeker heimwee bij autorijden Den Haag. Deze week nog ramde een vrachtwagen op het spui, een poller aan barrels. En dan ADO. Dat blijft het goed doen. Ik geloof dat het gisteren niet zo goed ging, hè? Nee, maar het komt misschien...
Ze haken een beetje af in de titelstrijd.
Nee, toch maar de promotie naar de Eredivisie is binnen handbereik. Het leek er even op dat ADO in dat geval de altijd boeiende confrontatie met Ajax Amsterdam zou mislopen. Daar ging het zo slecht dat degradatie tot de mogelijkheden behoorde. Dat zou dan wel een unieke kans zijn voor de voormalige godenzonen om de enige trofee die ze nog niet hebben gewonnen te bemachtigen. We hebben het hier over het kampioenschap van de keukencompetitie. Richard de Mos, ook zo'n lopende zaak. Het hoger beroep dient en het OM zet in op enige jaren helemaal geen politiek beroep voor Richard en zijn getrouwen. Het geheel heeft inmiddels de allure van een tragicomische opera. Mocht die ooit nog eens worden geschreven, ik hou me aanbevolen, dan is het wel duidelijk in welk gelijkluidend zalencentrum die dan grootscheeps moet worden opgevoerd. Als er dan nog Haags publiek beschikbaar is. Want we schijnen aan te leunen tegen een mazelenepidemie. De Haagse weerzin tegen een spuitje is nu bijna in alle wijken groter dan ooit. Op het Veen vertrouwen ze sinds corona en nog zo wat akkefietjes de overheid niet meer. En de kakkers op het zand denken alles beter te weten. Naargeestige algoritmes op de sociale media doen de rest. Om rode vlekken van te krijgen. En die krijg je, weet ik uit ervaring, want ik heb ze nog gehad. Jij ook, Ron? Heb je ze ook gehad? Ja? De mazelen, wij hebben ze allemaal gehad. Geen pretje. En dan heb je heel wat meer vieze vlekken dan die ene beroemde vieze vlek op perron 9 van het Centraal Station, die een eigen Instagram-account heeft en deze week is verwijderd. Weer een toeristische attractie minder in Den Haag. Verwijderd wordt ook het gammele NH-hotel en Kijkduin, toch een geliefde pleisterplaats voor onze grote blonde leider die deze week door zijn coalitiecompaan Pieter Omtzigt werd gedegradeerd. Van beoogd premier tot huilenbalk. Maar laat ik de landelijke politiek even rechts laten liggen. Het gaat hier nu over onze stad. Hopelijk wordt alleen het hotel gesloopt en niet slechts Robert Barker, onze wethouder, strandhuisjes en schouderklopjes. Er komt nieuwbouw waarschijnlijk in de mislukte Dubai-stijl, waarin de rest van de gebombardeerde badplaats thans wordt opgetrokken. Verder schijnt het gevaarlijk te zijn op de Varenheidstraat, vooral voor voetgangers en fietsers. Ik heb daar uitzicht op en constateer dat het niet zozeer aan het vervoermiddel ligt, als wel aan de manier waarop daar gebruik van wordt gemaakt. Veel van de thans klagende ouders knallen zelf met hun bakfietstorpedo's naar hun bestemming. Soms sta je minuten te wachten tot je veilig kan oversteken. Hetgeen mij ook overkwam op de Zegboeklaan tijdens de City Pier Cityloop. Wat een bulk aan hardlopende personen. Ze gingen wel allemaal dezelfde kant op zich. Een uniek verschijnsel in deze huidige tijd. Ten slotte, Kees van Kooten en de erfgenamen van de betreurde Wim de Bie hebben liever niet dat er nieuwe straten naar hun typetjes worden genoemd. Geen vieze Mansteeg, geen Jacobs en Van S. Rotonde en geen professor Akkermans Allee. Al werd die laatste natuurlijk wel genoemd. Zeker ook voor het ambt dat Geert Wilders zo smartelijk aan zijn neus voorbij ziet gaan. Het programmakabinet Akkermans, je ziet het zo voor je. Daarom is het ook goed dat er geen straten naar Coot en Bie creaties worden genoemd. Straten worden namelijk genoemd naar overleden mensen, met het Koningshuis als uitzondering. Al lijkt dat inmiddels ook op sterven na dood. Zelfs in Vietnam zijn ze niet meer welkom. Maar kijk om je heen, in Den Haag en in heel Nederland. Het wemelt van de Coot en Bie-types. Ze zullen altijd blijven leven. Dus ja, dan krijg je geen straat. Jammer voor Straatwijs, waar we dadelijk weer mee beginnen. Een nieuwe reeks over Den Haag in 2050. Hoe ziet het hier er dan uit? Eerste gast, wethouder Marielle Favier, zoals Paul van Vliet dat altijd, alias Majorkees, onovertroffen kon zeggen, mannen, vrouwen en alles wat ertussen zit, luisteren.
Als dit geen mooie oproep is om te luisteren, dan weet ik het ook niet meer. Maar bij komende verheugende nieuws is dat jouw columns ook weer gewoon Spuigasten te beluisteren zijn.
Dat is een soort van een duo. Duo-ding is dat. Nou. Maar dit is ook leuk, want het is de opmaat. En dit programma, dat draag ik een warm hart toe. Dus
dan ben ik er weer. En het programma jou ook. Dus.
Wat?
En het programma jou ook, het is geheel wederzijds.
Nou, mooi zo. Dat is goed om te horen.
Wilde ik toch even zeggen hier in het openbaar. Dankjewel.
Ja.